Goedemorgen. Goed om u weer te zien. We gaan dit mooie boek weer openen en prachtige dingen delen. Ik vond het mooi wat we vandaag gezongen hebben. Zo sec over onze schepper, over onze redder, over God. Daarom zijn we bij elkaar hier. Kan niet anders. We zijn niet zomaar een club. We zijn deel van de kerk van Jezus Christus door alle eeuwen heen. En dat is zo goed om opnieuw weer te zien, waar leven we nou voor en wat is Gods bedoeling? Ik wil iets delen en ik heb het thema geschreven als wat er in de Bijbel staat, vastberaden de wedstrijd lopen. Wij hebben een leven, een heel leven voor ons. Ik heb al een heel stuk gehad, maar ik doe nog mee. Want ik wil de eindstreep behalen. Ik wil niet aan het eind afgewezen worden. Er is een wedstrijd, mensen. Daar ben je misschien helemaal niet bewust. Iedere dag van het leven zijn we bezig met die wedstrijd. Sommigen denken dan aan de marathon, bijvoorbeeld in Rotterdam of waar dan ook. En dan moet je voor trainen. En dan heb je ook nog het verlangen om op een bepaalde tijd binnen te komen. Je wil niet als laatste sukkelend over de eindstreep. En dat is ook met de vierdaagse. Dan ga je dan met je bloemetje over de eindstreep helemaal stuk. Dat is niet de wedstrijd die wij lopen in het leven. Allereerst bepaal je zelf hoe lang je erover doet. En uiteindelijk God ook, hoe lang je leeft. Maar het is van het begin tot het einde een wedstrijd om vastberaden te lopen. Dat je dat bewust wordt. En natuurlijk, allerlei mensen om je heen lopen met je mee en stimuleren je. En sommigen blijven achter waar je denkt, waar zijn ze nou? Weet u, het is zo goed om dat te zien, om op te letten, waar is iedereen in die wedstrijd? Een wedstrijd waarvan je zelf je tempo bepaalt. Waarvan je zelf door allerlei situaties heen gaat, waar God je doorheen leidt. Maar de Bijbel helpt ons om te zien hoe dat dan gaat. Ik ga met jullie lezen een stuk uit Hebreeën. Ik heb het al zo vaak gelezen, maar het is zoiets moois, mensen, om te zien wat voor plan God ontvouwt. Even by the way, daar denk ik nu aan. Iedereen die hier zit, is gemaakt door God, een schepper. Hij is geschapen. Je ouders hebben je verwekt, maar God heeft je geschapen. Ben je daar bewust? Niemand anders. Als je die schepper kent, als je je bewust bent dat er een schepper is, en jij bent gemaakt met een bepaald doel, dan is het zo belangrijk te weten, dan heb ik dus verantwoordelijkheid naar mijn schepper toe, om dat doel ook te bereiken. En misschien zitten hier naar mensen die denken, man, waar heb je het over? Doe niet zo moeilijk. Ik leef toch gewoon mijn leven. Ja, maar dat is nou juist het punt. Dat is niet de bedoeling. Je bent ergens voor gemaakt. Zulke mooie mensen hier. Met een doel, met iets specifieks. Of in het onderwijs, of in het bedrijfsleven. Of je staat voor de klas. Wat je ook doet. Je bent gemaakt met een bedoeling. En in die weg die je gaat, wandel je een wedstrijd. In alles wat je doet. Dat laat de Hebreeënbriefschrijver hier zien. Ik ga het lezen, Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 tot 7. En daar staan best wel een beetje confronterende dingen in. Daar zijn we niet altijd even gewend. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dus vastberaden de wedstrijd lopen. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde die voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich tegen hem verzette. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elk kind waarvan hij houdt. Houd vol! Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als kinderen. Pittige uitspraken toch? Maar als je dat leest, dan ben je bewust. God is erbij in alles. Maar het eerste gedeelte wil ik heel bewust eens naar kijken. Nu wij zo menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verschrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen. We hebben dus in dit geval een wedstrijd te lopen, maar we worden omringd door mensen die die wedstrijd hebben gelopen. Dat is namelijk Hebreeën 11. Misschien wel logisch, hè, in de context van dit geheel. Dit gedeelte, die wedstrijd die we lopen, is een geloofswedstrijd. En dat kwam ook in onze liederen weer zo mooi naar voren. Een geloofswedstrijd. In vertrouwen op Jezus ziende, lopen we deze wedstrijd. En dan zegt hij iets specifieks. Dat vind ik opmerkelijk. Hij zegt, de Hebreeënbrief cijfer, moeten we ook elke last van ons afwerpen. Wat is dat nou? Een last van ons afwerpen. Nou, lastig genoeg. Als ik om me heen kijk, jullie jonge mensen, ik ben ook nog jong, maar ja, ietsje verder als jullie. Ik ben nog niet zo ver als Caleb, maar het lijkt erop. Maar dan heb je genoeg te doen. Je werk, je gezin, je kinderen, de sport, wat er allemaal bij komt. Zelf activiteiten die je hebt, waarvoor je zorgen moet. Je bent bijna, zie ik, maar goed, waarschijnlijk niet iedereen, 24-7 sta je aan. En dan ben je ook nog bezig met alle media die je moet bijhouden en social media. Nou, dat doen jullie natuurlijk niet. Lieve mensen, ik ben zo blij dat ik ongeveer 15 jaar geleden besloten heb om daar gewoon niet aan mee te doen. En een tijd wat je dan hebt. Ik heb toch al niks te doen. Dat bijhouden, dat is een last. Sommige dingen die je vindt dat je moet doen, staan in de weg om op een goede manier die wedstrijd te lopen. Allerlei sociale verplichtingen die je hebt. Iedere dag even kijken, reageren op al die berichtjes die je hebt. Dat kost tijd. Dan kan je zeggen, oh, dat doe je er toch even bij. Maar waar ben je dan op gefocust? Een last. Soms is het een last. Ik zie het, zuchtend door het leven. Maar dat is niet de bedoeling. Het kan best wel moeilijk zijn, het kan best wel zwaar zijn. Maar we hebben een richting. En we hebben iemand waar we naar kunnen kijken. Dat is de Heer Jezus. En Hij is degene die start ons geloof. En Hij voltooit het. Als we onze focus op Hem hebben. En de Bijbel zegt ook, de zonde die om ons heen is en die ons pakken wil. Dus dat is zo mooi in Genesis. Dat God zegt tegen Kaïn, de zonde ligt op de loer. Ja, wat is zonde? Nou, van alles wat God niet plezier doet. Maar dat mag je zelf invullen. Kijk, er zijn ook heel veel dingen zoals de lasten. Dat is geen punt, dat is geen zonde. Alleen het staat je in de weg om je doel te bereiken. Om die eindstreep te halen. Dat staat echt in de weg. Dus het is belangrijk om je voor jezelf te weten, wat moet ik aan lasten loslaten? Waar moet ik op letten? Waar zitten mijn voetangels? Waar word ik weggetrokken? Ik zie heel veel mensen, en ik ontmoet ook heel veel mensen, die allerlei verplichtingen op zich hebben genomen die helemaal niet hun verantwoordelijkheid zijn. Moet je eens over nadenken. Wat doe je allemaal? Natuurlijk, je doet het voor een ander. Wat is je innerlijke drijfveer? Waarom doe je het? Staat het je in de weg? En zie je op een gegeven moment Jezus niet? Er staat in de Bijbel, in dit stukje, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Wij moeten dus focussen. En dan moeten we van het andere wegkijken naar Hem. En dat heeft te maken met geloof. Het mooie is, hier staat in dit gedeelte dat God ons soms berispt. Dat Hij ons op de schouder tikt. Dat Hij even naar ons wijst en ons aandacht vraagt. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, zegt de Bijbel. God berispt. Hij is goed. Hij is een goede vader, gelukkig. Hij laat je niet in de afgrond storten. Maar Hij let op. Het punt is dat wij ons bewust moeten zijn, die last heeft invloed op ons. En daarom, over die wedloop gesproken, wil ik nog een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 24 tot 27. Paulus schrijft erover zichzelf en neemt ons mee in dit geheel. En hij zegt, u weet toch dat wat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen. Eén. Er is er maar één. Ren als die atleet die wint. Dat is toch een prachtige opdracht. Wees je bewust. Ik ga winnen. En dan gaat het niet om al die anderen, maar dat je die eindstreep haalt. Dat je je bewust bent, dat is de bedoeling. Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor de vergankelijke erekrans. Wij echter voor een onvergankelijke erekrans. God beloont ons voor een onvergankelijke erekrans. Er komt een moment, als je ingaat in de heerlijkheid van God, dan is het welkom. En dan is daar die erekrans. En je zegt, ja, ik heb het niet verdiend. God bepaalt het, wat jij verdient. Jij niet. Je kunt er niet voor werken. Je kunt alleen vertrouwen. Meegenomen worden door de Heilige Geest, gefocust op Jezus. Doe je dingen waarvan je denkt, dit is wat God wil. Dat weet je. En soms zoek je. Wat moet ik doen? Waar ben ik mee bezig? Maar Paulus zegt, ren die race dat je wint. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter in de lucht. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Dat is nogal een uitspraak. Paulus zich is bewust van de eeuwigheid. Mensen, het leven van God is een eeuwig leven. We hebben allemaal eeuwig leven. Maar het een is met God en het ander is zonder God. Sommige mensen denken hemel en hel. Het is met God of zonder God. Dat is een realiteit. En daar hoef je niet bang voor te zijn. Want ieder mens wordt uitgenodigd en bewerkt in zijn hart om een keuze te maken voor de Heer Jezus. Als u hier vanmorgen bent en u heeft dat nog nooit gedaan en u zegt van ja, maar ik ga toch altijd naar de kerk. Dat zegt helemaal niets. Ja, het is fijn dat je naar de kerk gaat. Maar ik heb het al zo vaak gezegd, het wordt een beetje vervelend. Ik ga nooit naar de kerk. Wij gaan niet naar de kerk. Wij zijn de kerk. En dat is zo anders. Dan denk je anders. Ik maak deel uit van een grotere menigte. Al die mensen die ook voor ons geloof geuit hebben en God vertrouwd hebben en ook op punten aangekomen zijn waar ze het gemist hebben, toch zijn ze bij God nu. En dat is zo mooi. Omdat ze gegrepen zijn door God en een keuze gemaakt hebben. Die keuze is essentieel. De wedstrijd begint zodra je een keuze hebt gemaakt. En dan zou je zeggen, kan ik kiezen? Je wordt uitgekozen. Iedereen. In Johannes staat zo mooi, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. Je bent uitgekozen. Hoe reageer je daarop? Het is toch geweldig, je bent uitgekozen om te leven in eeuwigheid met die Vader die goed is. We gaan eens kijken naar datgene wat God zegt over geloof in de Hebreeën hoofdstuk daarvoor, hoofdstuk 11. Er staat iets moois. Hoofdstuk 11, daar staat, lees ik vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Dat is nogal wat. We worden beloond als we hem zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. De ene Bijbel zegt om God te behagen. Ben je dat bewust? Ik was me dat niet altijd bewust. Ik ging. Maar dat zegt de Bijbel. Er staat niet zonder te bidden, zonder Bijbel te lezen, zonder te getuigen, zonder te aanbidden. Dat staat er niet. Er staat zonder geloof. Dat is de essentie wat God ons heeft gegeven. Ieder mens, Paulus zegt het in Romeinen, heeft een mate van geloof. We hebben allemaal geloof. Wat doen we daarmee? En hoe kijken we daarna? Want dat geloof is essentieel om Jezus te volgen, om hem te vertrouwen. Geloof is vertrouwen in hem. Maar er worden zoveel dingen op ons afgevuurd in deze maatschappij die ons tegenhouden. Geloof, zegt de Bijbel in hoofdstuk 1, in vers 1 van hoofdstuk 11, is de zekerheid van de dingen die wij hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Moeilijk. Maar het is niet moeilijk. Wij zijn hier bij elkaar en we zeggen, God is hier. Waar is die? Ik zie hem niet. Maar met mijn hart geloof ik. Ik vertrouw erop dat hij hier is. En ik vertrouw erop dat hij u ziet en mij ziet. En ik weet dat hij mij ziet en u ziet. Want hij heeft het beste met je voor. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem vreugde te geven. En God beloont. Dat vind ik zo mooi. Er zijn zoveel lieve christenen, ik trek hem het heel veel op. En die zeggen, ja, dat is toch niet nodig beloond te worden. Wie ben ik om te zeggen, dat is niet nodig. God bepaalt het. God wil jou belonen. En dan zeggen ze, ja, ik ga voor die beloning. Ik weet niet of je er zo naar moet kijken. Maar waar ik u nu mee wil nemen, het geloof is iets wat je niet kan zien. Het bovennatuurlijke. Dat is de wereld van God, waar God is. Het geloof is iets wat we allemaal hebben. Alleen, we hebben er een woordje van gemaakt, geloof. Maar het is een soort werkwoord, geloven. En ik heb in de Bijbel gelezen de afgelopen weken. En dan staat er in de tekst over geloof, er staat altijd geloven in. En wie dan? In God. Je kunt zeggen, ik heb met heel veel mensen gebeden door de jaren heen. En die komen naar voren en die zeggen, Richard, wil je voor me bidden? Maar ja, ik heb er geen geloof voor. Ja, dan denk ik, wat heeft het voor zin om over te bidden? En er komen mensen in een genezingsdienst, heb ik ook meegemaakt, die zeggen, hoe ziet het? Verwacht je God? Ik heb alle geloof van de wereld. Dan denk ik, dat is toch ook niet eerlijk? Dan heb ik niks meer. Maar wat is nou geloof? Het is niet geloof in geloof. Er zijn zoveel mensen die heen en weer geslingerd worden op basis van dat aspect van geloof. Het gaat om geloof in een persoon. God, de Vader, die ons leidt. En die, daar komen we door Jezus Christus, zijn Zoon. Dat is de weg. Geloven in God. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar terug, wat ik zei. Het gaat om het bovennatuurlijke. Ik lees een stukje wat Jezus met zijn discipelen meemaakte, waarin hij ze wees op wat van belang is om te ontdekken wat je beïnvloedt. Markus hoofdstuk 8, daar staat dat. Prachtig stukje, daar hebben ze net een wonderbare spijziging meegemaakt. Er staan er twee in de Bijbel. En in die wonderbare spijziging hadden de discipelen een opmerkelijke ontdekking gedaan. Ik lees even Markus 8, vers 14. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Over wonderbare spijziging gesproken. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. En hij waarschuwde hen. Pas op, hoed je voor het zuurdeesem van de Farizeeën en voor het zuurdeesem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Maar toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie over dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan niet? Ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie zo hardleers? Ga even naar dat punt wat hij zei. Hij waarschuwde hen, pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Ze hadden een gigantisch wonder meegemaakt. Duizenden mensen werden gevoed, 5 broden en 2 vissen. En toen weer duizenden mensen, 7 broden en een paar visjes. En er was nog veel over ook. Zou je daar niet bij willen zijn? Sommigen zeggen, ja, dat gebeurt nu niet meer. Wat een onzin. God is dus niet meer dezelfde. Ik heb gelezen van een gemeente, die had een uitgebreid buffet voor alle mensen die weinig hadden in de stad. En die kwamen er allemaal op af. Maar toen kwamen er zoveel op af dat ze te weinig hadden. En ze gingen bidden en ze bleven eten geven en ze bleven eten geven en ze bleven eten geven tot iedereen gevoed werd. Precies hetzelfde. Dat gebeurt nog steeds. Ik weet niet of het in Middelburg of Vlissingen gebeurt, of in Rittem. Maar het gebeurt nog steeds. God is nog steeds dezelfde. Maar hij wijst hier op iets. Let op het zuurdeesem van de Farizeeën. Wat is dat nou? Zuurdeesem, dat is een stukje deesem wat je in het deeg doet, zodat het gaat rijzen. Dat beïnvloedt dus. Een klein stukje beïnvloedt alles. Maar zuurdeesem beïnvloedt ook ons leven. Het zuurdeesem van de Farizeeën is, daar is een God. En alles wat je doet, heeft met God te maken. Maar het is een God die dood is. Nou, niet die dood is, maar die niet actief is. Het is een God die regels stelt. Er is een God waar je alles van moet. Er is een God waar je straf van krijgt als je het niet goed doet. Er is een God in alles. Dus je bent altijd waakzaam. Komt hij niet achter me aan? Staat hij niet met een stok achter de deur? Dat is het zuurdeesem van de Farizeeën. En misschien is het heel naar wat ik zeg. Maar hier zitten een aantal mensen die last hebben van het zuurdeesem van de fariseeën. Door wat je geleerd hebt. Dat heeft invloed op je leven. Soms ben je bang. Je voelt je schuldig. Je schaamt je. De invloed van het zuurdeesem van de fariseeën is gigantisch. Dat is plat. Dat is God. God in alles. Maar hij waarschuwt ook voor het zuurdeesem van Herodes. Dat is een machthebber. Dat is de wereldmacht. Herodes had een macht over alles. Dat deed hij manipulatief. Dat gebeurt in ons land ook. Macht van de politiek. Het humanisme. Samenbrengen dingen. Zien dat je het bekokstooft, maar je moet de een en de ander wel manipuleren. Dat zuurdeesem heeft invloed op ons. Wij denken zo in onze maatschappij. Dat staat hier niet, maar er is ook een zuurdeesem wat Jezus zegt. Het zuurdeesem van het koninkrijk van God. Dat bovennatuurlijke koninkrijk wat naar ons toekomt doordat wij geloven in God. En dat is zo mooi. De Bijbel zegt in hoofdstuk 11, vers 6... ieder die tot God komt, moet geloven dat hij is, staat er. En hier staat dat hij bestaat. En toen ik dat op ging zoeken, dacht ik, maar wat staat er nou exact? Toen kwam ik bij het verhaal van Mozes uit. Ik ga jullie even daarin meenemen, Exodus hoofdstuk 3. Waarin hij zegt, die brandende braamstak trok zijn aandacht en hij ging daar en ontmoette God. En toen zei God, ik wil dat jij dat volk uitleidt. Ik heb gehoord hun gejammer en ellende. En ik heb jou uitgekozen om te gaan. En naar de Israëlieten te zeggen dat ik ze uit ga leiden. En Mozes zei, ja, hij zegt niet, ik heb geen zin. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Help me, wat moet ik doen? Als ze vragen, wie heeft u gestuurd? Zeg maar dat ik je heb gestuurd. En dan zegt God uiteindelijk, zeg maar, ik ben die ik ben, heeft mij gestuurd. Jullie kennen het wel, dat lied ook. Dat is het wezen van God. Als je tot God komt, die is, ik ben die ik ben. Als je verdriet hebt, dan is daar een vertrooster. Ik ben de vertrooster. Als je tekort komt, dan is daar de voorziener, Jehovah Jireh. Als je vrede nodig hebt, is daar de vredevorst. In alles, als je tot God komt en gelooft dat ik ben die ik ben, er is. Verwachten ook iets. Geloven, ik ben er de jaren heen zo mee geworsteld. Wat is dat nou? Vertrouwen? Doet God het? Ik heb drie kinderen, hartstikke leuke mensen hoor. En die hebben allemaal auto's. En er is er een van, die heeft ook een auto. Dan is het, doet hij het of doet hij het niet? Dat is wel eens lastig. Ik heb wel eens geprobeerd te helpen, maar nou doet hij het weer. Maar sommige mensen denken net, als ze in die auto stappen, doet hij het of doet hij het niet? Maar zo is God niet. Doet hij het of doet hij het niet? God is van eeuwigheid dezelfde, altijd. Hij is dezelfde in alles. Besef dat. Wat hij wil. Maar het feit is, geloven in God is verbinding maken. Niet ergens in de ruimte roepen, Heer, help, dat mag je wel doen. Maar je hebt een relatie. Anders wordt het zuurdeesem van de fariseeën. Dan staat God overal. Maar er is geen verbinding. Er is geen relatie. Die verbinding is essentieel. En door de Heilige Geest, door het volbrachte werk van Jezus, ben je verbonden met God. Door de Heilige Geest. Kun je met hem praten? Als hij dingen niet doet, goed, dat ben ik. Of als hij dingen niet begrijpt, dan bid ik ervoor. Waarom? Ik roep hem niet ter verantwoording. Alsjeblieft niet doen. Hij is de schepper. Hij is God. Hij is de eeuwige. Maar ik kan toch vragen. De discipelen konden iemand niet bevrijden. En ze vroegen dus Jezus, God, waarom konden wij het niet? Waarom zou je het niet vragen? Vraag je wel eens aan God waarom dingen anders gaan? En besef dan dat er iets gebeurt waardoor je meer vertrouwen krijgt. Weet je, het leven met God is van groot belang als er ook een soort geheimenissen zijn die je niet begrijpt. God is niet te begrijpen, maar wel te vertrouwen. Die geheimenissen zijn er. Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Maar dat maakt niet uit. Hij is en blijft dezelfde. En daarom is het zo goed je dat te realiseren. Het gaat om hem te geloven in alles. Ik zou vanmorgen een gebed willen uitspreken voor jullie allemaal. Dit onderdeel over geloof heeft mij geweldig bemoedigd, maar ook gerealiseerd dat het soms moeilijk is. Ik besef dat hier mensen zijn, en vanmorgen is het ook gezegd, die met een moeilijke situatie zitten. Ik besef ook dat mensen hier als een speer gaan. Gaat geweldig. Alles is zegen. Ik realiseer me dat er mensen zijn die in trouble zijn in relaties van een familie. Ik realiseer me ook zo goed dat er ook een aantal mensen zijn die zo iedere maand tekort komen. En wat doen we? Als God een voorziener is. Hij is een voorziener. Lieve mensen, ik weet het uit ervaring. Ook in ziekte heeft hij me genezen. Niet dat ik het verdiend had. Maar Jezus zegt tegen de discipelen, begrijpen jullie het niet? Zien jullie het niet? Herinneren jullie het niet wat er gebeurd is, die bovennatuurlijke voorziening? Herinner je je nog toen je aangesproken werd door de Heilige Geest en je opstond en naar voren kwam? Herinner je nog toen je liet dopen? Herinner je je nog op het moment dat je ergens in een dienst was waar je nooit was geweest en je aangesproken werd op iets wat niemand kon weten dan God alleen en je daarop reageerde? Zie je het niet? Begrijp je het niet? Herinner je het niet? Zegt Jezus tegen zijn discipelen. Dat wil ik ook tegen u zeggen. Want daar gaat het om. Hij wil ons meenemen dat we die wedstrijd lopen. En dat we blijven zien op hem. En daarom wil ik graag samen met en voor u bidden. Als u kunt en wil, zou je willen gaan staan. Vader, dank u voor wie u bent, voor de uitdaging die u ons geeft, de wedstrijd volhardend te lopen. Heer, ik bid specifiek voor mensen die worstelen met al die tegenstand in de familie, wat betreft het geloof. Ik bid u, Heer, voor de mensen die achterop raken op dit moment, die het niet meer bij kunnen benen en die een moment in hun leven denken, ach, laat die kerk toch zitten. Laat die God toch zitten. Ik bid u, Heer, dat u geloof geeft voor voldoende. Ik bid u, Heer, dat u vrede geeft in situaties waar zoveel spanning is, waar veroordeling is, waar afwijzing is. Wilt u tegemoetkomen? Heer, wij zijn hier met elkaar. En ik kan niet anders zeggen, ik spreek voor mezelf. Wij verwachten u, Heilige Geest. Ook vanmorgen. Welkom om aan ieder die hier is vanmorgen te geven wat het verlangen van zijn hart is, maar ook waar die in tekort komt. Maar ik welkom, Heer, om te geven voor degenen die willen geven, die uit willen delen. Dank u voor mensen die overvloed hebben. Heer, die zoeken, wat kunnen we doen? Er zijn mensen die zoeken naar datgene wat God hen heeft gegeven, aan middelen en mogelijkheden, aan leven. Waar kan ik in investeren? En dan kan ik alleen maar zeggen dat Gods gedachte is, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het koninkrijk, het koninkrijk, het koninkrijk. En het koninkrijk is een koninkrijk van vrede, blijdschap en gerechtigheid. Als je daarin investeert, in mensenlevens, zie je de verandering. En zie je de hemel op aarde komen. De werkelijkheid van God. Ik bid u, Vader, ook vanmorgen. Voor mensen die eenzaam zijn. Die zich eenzaam voelen en die eenzaam zijn. Heer, wilt u vervullen. U bent aanwezig. De grote ik ben. Ik ben die ik ben. Welkom in ons midden, Heer. Ik ben die ik ben. En ik bid ook vanmorgen, Heer, voor iedereen. Geef ons moed om een stap te zetten om te bidden. Een moment, zomaar een kort moment. Gewoon voor jezelf. Spreek uit in je hart wat je God verlangt. De Bijbel zegt, geloof komt. En het komt door het horen en het horen van het woord van God vanmorgen. Je hebt iets gehoord. Reageer er een moment op. Dank u, Vader, voor uw eindeloze trouw. En dank u dat u voor ons allemaal een punt op de horizon hebt gezet. En dat we ons eigen tempo mogen bewaren en mogen volgen. In Jezus' naam. Amen.